Derde absent. Dat vieren we vandaag. En er werd mij eens gevraagd van Bennetjan, als jij nou of het vent naast zou denken, waar zou je het dan over willen hebben? En ik ben opgegroeid in een evangelisch gezin, in de evangelische kerk, en dan is de adventtraditie is minder aanwezig. Je hebt gewoon eigenlijk meer een spreker van de week en dan komt er weer een nieuwe. Dus zeg maar zoals ze vroeger in de meer traditionele kerk hebben met kaars en waar je echt zeg maar zo'n liturgie volgt, is er gewoon minder. Dus op zo'n manier denk ik ook niet helemaal. Dus als ze dan vragen, waar zou jij het over willen hebben, dan is mijn eerste iets is van, maar Jezus is zoveel meer dan dat kindje in dat mandje waar we over vieren. En alle schriftlezingen die daarvoor afgaan, ja, die raken hem niet zo. Maar op het moment dat mensen vertellen over, maar Jezus heeft mijn leven veranderd, dat raakt me. En dat is ook iets, als jij net de verhalen vertelt, we hebben zo'n cadeau gekregen, hè? Die heb ik ook meegenomen. Met Jezus hebben we Gods geschenk gekregen. En dat geschenk verandert situaties, elke dag. En daar wil ik het met jullie over hebben, wil je het, de PowerPoint aandoen. Jezus vernieuwt ons leven. Hij is een beetje verwrongen. Zo, ik hoop dat we gaan het zien, hoe dat uitpakt. En ik wil dat doen aan de hand van een Bijbelverhaal. En voordat ik het Bijbelverhaal ga vertellen, wil ik een ander verhaal vertellen over Michael Jordan die ging trouwen, als je het volgende plaatje wil doen. En ik weet niet of ik dat verhaal wel eens verteld heb.
Nee.
Ja? Hebt u wel eens verteld? Nee?
Ja, ik wel.
Michael Jordan die trouwde, en nu moet ik heel erg zeggen, ik heb het verhaal gehoord. En nu weet ik dus niet of het zijn eerste huwelijk is, zijn tweede of zijn derde. Maar hij trouwde in deze kerk en hij had heel veel mensen uitgenodigd. Allemaal bekende NBA-spelers, allemaal royalty. En hij kwam op een gegeven moment de kerk binnen en voor aan de kerk stond de voorganger of dominee. En op een gegeven moment ziet hij Michael Jordan binnenkomen en hij denkt, man, dat is ook wel een grote fan. En op een gegeven moment bekijkt hij de handen van Michael Jordan. En hij zegt, gewoon eigenlijk spontaan, weet je wat jij zou moeten doen? Jij zou basketballer moeten worden. Nou, die man had dus geen idee wie Michael Jordan was. Nou, vandaag de dag, kan het best zijn dat er veel mensen niet weten wie Michael Jordan is. Maar Michael Jordan is Mr. Basketball. En hier stond hij dus oog in oog met Michael Jordan, maar hij wist niet wie hij was. En dit is natuurlijk een grappig verhaal. Toen ik vorige week mocht ik met mijn kinderen naar FC Twente. Toen waren daar ongeveer 30.000 mensen. En die zijn allemaal happy en blij voor de voetbal die er gespeeld worden. En dan vroeg ik me zo af, die gaan zo uit hun bol voor 22 spelers, misschien wel 70 spelers. Maar stel je voor dat de Heer Jezus ergens daar rondloopt. Zou je hem dan herkennen? Zou je dan weten wie die is? Ja, ik denk dat heel veel van Gods goedheid, heel veel van wat God ons geeft, herkennen we vaak niet. Zien we niet. Of waarderen we amper. Ja, eigenlijk een beetje zoals die dominee, die Mark Jordan niet herkent of erkent. Zo zien we ook heel veel dingen van God eigenlijk niet helemaal zoals die bedoeld zijn. En dan wordt het wel serieus natuurlijk. Goed, hoe vernieuwt Jezus ons leven? Daar wil ik met jullie over nadenken aan de hand van een verhaal uit Marcus. En Marcus is bij uitstek het boek die probeert uit te leggen wie Jezus is. En dat doet hij op een hele leuke manier, door de hele tijd dingen te laten gebeuren en continu is de vraag, wie is die Jezus? En dat gebeurt op verschillende manieren. De Heer Jezus die verschijnt ergens en de demonen die reageren op de aanwezigheid van Jezus en die zeggen, dit is de Zoon van God, en dan legt hij het zwijgen op. De Heer Jezus doet wonderen, maar hij zegt, je mag het niet zeggen. Er gebeurt van alles en de hele tijd hangt die spanning eromheen. Maar wie is die Jezus? En dat gebeurt heel Marcus door. En wij gaan lezen in het verhaal Marcus 5, 25 tot 34. En voorafgaand aan dit verhaal moet je eventjes weten wat er gebeurd is. De Heer Jezus heeft lang lesgegeven aan zijn discipelen en aan een menigte mensen. En die menigte mensen die horen de Heer Jezus aan. En ja, wie is die Jezus? En dat probeert hij duidelijk te maken. En op een gegeven moment zegt de Heer Jezus, we gaan naar de overkant van de meer. Maar dat vertelt hij niet gewoon overdag. Nee, hij zegt op de avond, nu gaat het meer op. En dan ligt hij in de boot te slapen. En dan komt er een storm op dat meer. En de discipelen die maken Jezus op een gegeven moment wakker en zeggen, hé jongen, we vergaan, we wakker. En dit is nou helemaal niet dat we vergaan. En dan kalmeert de Heer Jezus, die kalmeert de storm en het zee. En dan vragen de discipelen zich af, wie is deze man toch? Wie is die man die zelfs de storm en het water kalmeert? En dan komt hij aan de overkant van het water en daar heb je de bezeten man die vol demonen zit. En de dorpelingen daaromheen zijn continu al met die man bezig. Keten hem en last, dus hij zwerft rond op een begraafplaats. En de aanwezigheid van Jezus brengt die man naar Jezus toe en die zegt, wat moet je hier? En de Heer Jezus die spreekt met hem en op een gegeven moment reageren de demonen en die praten met Jezus. Wat doet u hier? En dan krijg je het verhaal tussen Jezus en de demonen legioen. En die demonen zeggen, alstublieft, mogen wij naar de zwijnen, mogen wij naar de varkens. En de Heer Jezus geeft toestemming en dan gaan al die varkens, duizenden, die lopen het water in en die verdrinken. En alle mensen die daarvan horen, die komen op een gegeven moment naar Jezus toe. En die zijn ergens verwonderd over dat die man nu kalm is, want die zien ze aan de Heer Jezus zijn voeten zitten. Maar tegelijkertijd hebben ze door dat die Jezus super gevaarlijk is voor de economie. Dus ze zeggen, Heer Jezus, je bent eigenlijk niet welkom om verder te trekken hier, ga alsjeblieft weer terug. Maar de man die genezen is, die heeft door dat Jezus zijn leven heeft veranderd en die zegt, mag ik u volgen? Maar de Heer Jezus zegt, ga alsjeblieft terug naar je eigen dorp en vertel over de liefde van God. En dat is wat hij doet. Hij gaat terug naar zijn dorp en hij vertelt over wat God gedaan heeft. En de mensen daar die over Jezus horen, raken verwonderd. Nou, dan stappen ze in de boot en dan komen ze terug en dan komen we bij ons verhaal. En dan lezen we dit. En we lezen uit het boekvertaling omdat hij daar heel mooi naar voren komt. Jezus stak het meer weer over. Toen hij aan de overkant aanmeerde, stond er op de oever een menigte mensen te wachten. Er kwam een man naar hem toe die voor hem op de knieën viel. Het was Jairus, de leider van de synagoge uit de buurt. Hij was radeloos omdat zijn dochter op sterven lag. En er staat er in Lucas dit als toevoeging, zijn enige kind, een meisje van 12 jaar oud. Wilt u maar alsjeblieft meekomen om uw hand op haar te leggen, smeekte hij. Dan zal ze beter worden en blijven leven. Jezus ging met hem mee. De mensen liepen achter hem aan en verdrongen zich om hem. En onder hen was een vrouw die al 12 jaar bloed vroeg. Ze had veel geleden omdat er veel aan haar gedokterd was. Al haar geld had ze eraan uitgegeven. Maar het had niets geholpen. Ze was eerder achteruit gegaan. Maar nu had ze gehoord over de wonderen die Jezus deed. Ze wrong zich tussen de mensen door naar hem toe en raakte van achteren zijn kleren aan. Als ik zijn kleren maar kan aanraken, zal ik beter worden, dacht ze. En het bloeden hield onmiddellijk op. En ze merkte dat ze genezen was. Ze verloor geen bloed meer. Op dat moment draaide Jezus zich om en vroeg: wie heeft mijn kleren aangeraakt? Want hij voelde dat de kracht van hem was uitgegaan. En zijn leerlingen zeiden: hoe kunt u dat nu vragen? U staat midden tussen de mensen. Maar hij keek rond om te zien wie het geweest was. Geschrokken kwam de vrouw naar hem toe. Ze beefde over haar hele lichaam, omdat ze zich realiseerde wat er met haar gebeurd was. Ze viel op haar knieën en vertelde hem precies wat er was gebeurd. En hij zei tegen haar: vrouw, of dochter, u bent genezen door uw geloof in mij. Ga met een gerust hart naar huis. Nou, dit verhaal kennen we denk ik door en door. En ik heb eigenlijk altijd wel eens een beetje afgevraagd, waarom staan deze verhalen eigenlijk door elkaar heen? De meeste verhalen heb je een bruiloft te Kanaan, hup, één verhaal, je hebt het brood delen, de 5000 mensen die er zitten, één verhaal, maar hier heb je één verhaal met een andere verweven. En waarom doet Marcus dat? Dus ik ging over nadenken. En toen dacht ik eigenlijk, maar je hebt hier eigenlijk dus twee verhalen door elkaar heen. En eigenlijk vond ik dat altijd wel irritant. Want als ik dus Jairus zou zijn, dan word je dus, je hebt nood. En daar in één keer tussendoor komt dus zo'n andere vrouw lastig vallen. En als die met haar klaar is, is jouw dochtertje dood. Dat is dan wat er gebeurt. Nou, dat vond ik altijd een beetje, wat zou er gebeurd zijn als die vrouw niet langs was gekomen? Was ze dan nog beter? En waarom verbindt hij die verhalen met elkaar samen? Nou, als je goed hebt opgelet in de verhalen, wil Marcus duidelijk maken. Het dochtertje van Jairus is 12 jaar oud. De bloedvloeiende vrouw is 12 jaar bloedvloeiend. Beiden zijn ze enorm ziek. Die vrouw heeft allerlei dokters bezoeken gehad en haar situatie is super slecht. Radeloos zou je kunnen zeggen. En Jairus, de hoofd van de synagoge, is ook radeloos. Want zijn enige dochter is op sterven. Beiden weten ze geen kant meer op te gaan. En Marcus, wat hij doet, hij plaatst de dochter van een welbekende synagogeleider en een onbekende vrouw, plaatst hij naast elkaar en zegt: ze zijn allebei vrouwen. Allebei super ziek en ze hebben Jezus nodig. Waarom wil Marcus eigenlijk dat we weten dat er zoveel mensen zijn? Aan het begin van het boek staat er, ze komen aan de overkant van het meer, en dan staat er, een menigte mensen te wachten. Nou, als je Iris op een gegeven moment zijn vraag stelt, wil je met me meekomen, dan staat er, die menigte die loopt zo om Jezus heen. En dat staat ook letterlijk in de eerste vers. Het lijkt dat het niet kan opschieten, omdat ze verdrongen zich om hem heen. Dat je gewoon eigenlijk niet kan opschieten. Later wordt het nog een keer duidelijk, als die vrouw Jezus heeft aangeraakt, dan zeggen de discipelen: ja, hoe kun je dat nou zeggen? Er zijn zoveel mensen om u heen. Marcus wil heel duidelijk dat je weet dat er veel mensen zijn. Maar waarom? En nog een andere vraag die bij mij op was. Waarom kijkt de Heer Jezus de hele tijd rond? Die vrouw heeft hem aangeraakt. Hij voelt het de kracht uit zijn lichaam. Weet Jezus niet wie het gedaan heeft. Hij weet alles. Maar hij kijkt rond. En waarom neemt hij die tijd zo? En waarom neemt hij überhaupt de tijd om naar de dochter van Jairus te gaan? Want die is op een gegeven moment ook gestorven. Ja, dan kun je toch ook weer verder naar iets anders. Maar dat doet Jezus niet. Alles wat Jezus doet in de Bijbel heeft een bedoeling. Goed, als ik in plaats van al mijn vragen eens ietsjes naar mijn hart toe ga, dan wil ik over het eerste, bij mijn eerste ding wat vragen. Wil je dit, waarom raakt het me?
Het eerste stukje?
Nee, de plaatjes. Nog een beetje verder. Stel je voor dat het jouw dochter is die ziek is. En je gaat naar Jezus toe en je vraagt: Heer Jezus, kom. Wilt u mijn dochter aanraken? En er komt in één keer zo'n vrouw, onbekende vrouw, die komt ook Jezus lastig van. Mijn eerste reactie is dan: ik was eerst. Dat zou als eerste mijn gedachte zijn. En ook even balans opmaken, hè. Mijn dochter ligt op sterven. Zij verliest wat bloed. Zij kan wel even wachten. Dat zou echt in mijn hoofd omgaan. Dat ik gewoon onderscheid maak. Die hebben het wel nodig. En die niet. En dat is ook nog wel een beetje natuurlijk. Daar zit ook wel iets lelijks in. Maar ik ben best aardig. Maar ik merk dat ik dat best wel vaak doe. Dat ik de een wel iets gun. En de ander toch wel een beetje. Ja, heb jij dat nodig? En ik merk dat het helemaal in me zit als iemand anders een getuigenis vertelt over hoe God voorziet. Dan kan iemand zo met passie vertellen over Jezus die dichtbij is. En daar ondertussen gaat in mijn hoofd een verhaal af die zegt: ja, maar Bennet Jan, jij hebt ook wel eens vaker gebeden. En waarom heb je daar zelf geen doorbraak gezien? En dat voelt me eigenlijk altijd een beetje minder. Of een beetje jaloers. En het zit gewoon in me. Als Marcus de hele tijd praat over die menigte mensen, dan herken ik dat eigenlijk ook wel een beetje. Toen die tijd hadden we geen Netflix, we hadden geen Spotify. Jezus was de hype. Mensen gingen naar Jezus toe omdat er misschien wel iets te proeven viel. Je kon in ieder geval wat meemaken. Je had een verhaal te vertellen. Dus de mensen die bij Jezus kwamen, kwamen ook wel voor het avontuur. Er is daar iets te beleven. Je kunt ook rondom de kamelen zitten, maar dan weet je ook hoe het op een gegeven moment eindigt. Maar met Jezus wist je het nooit. Dus de menigte die kwamen, kwamen ook wel voor de attractie. Ze wilden zien wat er vandaag ging gebeuren. En vandaag de dag, denk ik, zijn we ook wel heel veel bezig om onze tijd te vullen met hypes. Wat is er vandaag in? Wat kan eventjes dat enthousiasme maken? Waar kun je vol van raken? En eigenlijk zijn we continu op zoek naar iets nieuws. Maar we vinden het toch heel moeilijk om echt tot rust te komen bij wat we hebben. Waar ben je op zoek? Waar ben je naar op zoek? Waar ben jij de hele tijd mee bezig? Welke hype volg je de hele tijd? En de andere vraag die ik had: waarom neemt Jezus de tijd om rond te kijken? Ik denk dat we eigenlijk allemaal verlangen dat de Heer Jezus rondkijkt in ons leven. Als het heel goed gaat, ben je daar niet zo mee bezig. Dan leef je je eigen leven en dan doe je je ding. Maar als het wat slechter met je gaat, dan begin je te bidden. En wat zou je er dan naar verlangen dat Jezus omkijkt? Een van de dingen die ik meemaak is in mijn gezin, bij mijn thuis. Mijn broer ligt in scheiding. Zo vol met vragen. En als ik dan vraag, maar hoe werkt je geloof dan? Hoe kun je dan nog bij God terecht? Dan hoor je hem zeggen: ik wou dat de Heer Jezus naar me opkijkt, maar ik weet even niet meer zo goed hoe het werkt. Ik wou dat hij me hoorde, dat hij me vragen hoorde. En Ik denk dat we dat ergens allemaal hebben in momenten dat je gewoon situaties hebt en dat je hoopt, Heer Jezus, ziet u me nog. Herken je mijn probleem nog? En kun je helpen? Goed. Waarom? Ik geloof dat Jezus ons leven vernieuwt. We gaan de teksten. Weet de volgende plaatje doen. Als allereerste denk ik dat Marcus wil laten zien dat Jezus luistert. De leider van de synagoge, die komt naar de Heer Jezus toe en hij zegt, Heer Jezus, mijn dochter is ziek en wilt u met me mee? Dat hij in de menigte mensen zo'n persoonlijk gesprek heeft, laat wel zien dat hij luistert. En dat hij zegt, ik wil met je mee. Nu moet je ook even, in de Matthäus evangelie staat er dit. Zijn dochter was al overleden. En dan zegt de Heer Jezus nog steeds, ik ga met je mee. Nou heb je dan, dan heb je wel een God die naar je luistert tussen de hele menigte. Maar zo simpel is het niet, want je moet er eventjes een laagje dieper. Want het evangelie van Jezus is bijzonder. En dat komt eigenlijk wel omdat we vaak de achtergrond niet zo goed kennen. Jezus gaat met Jairus mee en ondertussen komt er een vrouw die bloedvloeiend is en die raakt hem aan. En op een gegeven moment vindt daar ook een gesprek plaats waarin Jezus luistert. En wat is nou haar achtergrond? Het is een vrouw die verliest 12 jaar lang bloed. Nou, ik zat net even na te denken, achterin zit Levi, die is 11 jaar. Die heb ik al best lang in mijn gezin. Maar moet je nagaan dat je dus 12 jaar bloed verliest. 12 jaar lang worstel je met een ziekte in je. En die ziekte is zo erg dat je op een gegeven moment naar dokters gaat. En toen die tijd, het was niet normaal ziekenhuis waar je netjes behandeld wordt. Hè? Dan moet je ook eventjes in die tijd waar je je zo kwetsbaar opstelt. Er staat ook, ze heeft al haar geld uitgegeven. Misschien heeft ze geld geleend bij mensen. En het heeft niet geholpen. De situatie is alleen maar verslechterd. En in de Joodse cultuur staat er, als je bloed verliest, word je onrein. En als je onrein bent, moet je je huis uit. Ben je niet meer welkom thuis. 12 jaar lang mag je niet thuiskomen. En dan is het ook nog zo, je mag ook geen knuffel van iemand, want als ik onrein ben en ik raak jou aan, word jij onrein. Dus je bent verstoten. 12 jaar lang leeft deze vrouw apart. En dan komt ze op een gegeven moment tot een besluit. Er is er maar één die mij kan helpen. Jezus. En zij gaat naar Jezus toe. En wat ik dan bijzonder vind, Jezus wordt niet onrein van haar. Nee, zij wordt rein van hem. De dochter van Jairus is gestorven als Jezus daar komt. Als je gestorven bent, ben je dood, ben je onrein. Die mag je niet aanraken. Nee, maar als Jezus het leven zelf haar aanraakt, wordt zij wel levend. Maar in beide gevallen is het bijzonder dat Jezus gewoon de tijd neemt om te luisteren, om te gaan, om te reageren. En vandaag de dag is dat Jezus naar ons luistert de kern van ons evangelie. We hadden het net over de moslimwereld. Weet je, die hebben niet de zekerheid dat Jezus of dat Allah naar je luistert. Allah is zo hoog verheven, je weet eigenlijk niet zo goed hoe hij op je reageert. Maar wij weten wel dat als wij bidden, dat er een God is die altijd geconcentreerd naar ons luistert en zegt, ik hoor je. Dat is een hoopvolle boodschap. En of je situatie nou hopeloos is, onrein is, gewoon of helemaal, dat je de weg kwijt bent, hij luistert in ieder geval, hij neemt de tijd voor je. Hij wil daarin komen. Het tweede wat me heel erg boeit in dit verhaal is het volgende. De mensen. Marcus maakt duidelijk dat er heel veel mensen zijn. Heel veel mensen. Heel veel mensen kunnen in aanraking komen met het cadeau Jezus. Nou, ik heb dit voorbeeld van Boukje gejat. Dus Boukje. Ik moest hem inpakken, want anders viel hij uit elkaar. Dus het is niet vanwege het plastic, maar anders dan wilde ik niet. Als je het cadeau Jezus werkelijk leert kennen, dan kom je uit bij het kruis. Jezus is gekomen om iets te forceren in de geestelijke wereld. Alle realiteiten waar de Israëlieten daarvoor mee te maken hadden, stoppen bij Jezus of veranderen. Alles wordt werkelijk nieuw. En weet je wat Marcus duidelijk maakt? Er zijn heel veel mensen die allemaal Jezus hebben zien. Wonderen doen, ze hebben hem mogen aanmaken. Maar er staat in het verhaal, er komen er maar twee die echt Jezus willen voor iets anders. Er zijn er maar twee die echt aan hem durven te vragen, wilt u in mijn situatie komen? De vrouw die ziek was en de dochter van Jairus. Die komen bij Jezus en durven echt hun hart bij hem neer te leggen. Die andere had ook kunnen doen, hè? Maar er zijn er twee die Marcus uitlegt, die echt zeggen, Jezus, kom in mijn situatie. Ze vragen, Jezus, wilt u mij aanraken? Dat is een kernwoord in dit verhaal, aanraken. Maar dat betekent wel dat je echt moet zijn. Echt je verhaal durven te vertellen. Heer, ik red het niet. Ja, Iris heeft misschien ook dokters gevraagd. Dat vertelt het verhaal niet. Deze bloedvoedende vrouw heeft allerlei hulpbronnen al gevraagd. En ze is radeloos. En uiteindelijk zegt ze, Heer Jezus, ik moet het bij u zoeken. En wat ik dan bijzonder vind, is de Heer Jezus, die stuurt haar niet weg of zegt, ja, nou ben ik het laatste redmiddel. Nee, daar heeft hij het niet over. Hij komt bij haar of hij raakt haar aan in haar situatie waar ze zit. Dat is het laatste. Hoe Jezus onze situatie vernieuwt. Waarom kijkt hij rond? Hij is toch de alwetende? Waarom doet hij dat toch? Wat bijzonder is aan de Heer Jezus, als hij dat doet, hij weet al lang. Dat staat ook in de andere evangelie, in Matthäus. Kijkt hij rond en dan ziet hij gelijk wie het is. Maar in dit verhaal maakt Marcus duidelijk dat hij gewoon zegt, hij kijkt rond en hij wil weten, hey, wie heeft me aangeraakt? Waarom doet hij dat? Nou, stel je voor dat we zitten hier met z'n allen, en op een gegeven moment gebeurt er iets, en ik zou jullie allemaal de vraag stellen, hey, wie raakt mij aan? Ja, reken maar dat jullie allemaal denken, wie doet dat? En je ogen worden op een gegeven moment getrokken naar een vrouw. En die vrouw die gaat op een gegeven moment vertellen, Heer Jezus, 12 jaar lang heb ik bloed verloren. En dan staat hij in het verhaal, ze vertelde het verhaal helemaal. Ze vertelde over haar bloedverlies, over de dokters. En over het wonder dat op het moment dat ze hem aanraakt, dat ze voelt dat ze genezen is. En het hele publiek hoort dit. En waarom doet Jezus dit? Is om het volgende. Te midden van deze hele groep zegt Jezus dan deze woorden. Vanaf dit moment ben je niet meer onrein, maar verklaar ik je rein. Waarom is het belangrijk? 12 jaar lang mocht ze niet naar huis. Omdat ze onrein was. Maar op het moment dat je de Heer Jezus, de rabbi, aan haar verklaart, je bent rein, zegt hij op een gegeven moment, daar eindigt hij ook mee, ga naar huis. Je mag weer naar huis. Wat een bevrijdende woorden zullen dat voor haar zijn. Dat ze eindelijk weer naar huis mag. Oh, misschien een detail. Aan het begin van het boek wordt er over haar gezegd, een onbekende vrouw. Maar op het moment dat alle mensen kijken, zegt hij, je bent mijn dochter. Dat vind ik zo bijzonder. Jezus verandert situaties. En dat doet hij nog steeds. Dat doet hij voor Jairus, dat doet hij voor deze bloedvloeiende vrouw. Maar dat doet hij ook voor ons. En hoe de Heer Jezus dat doet, is voor iedereen anders. Elke situatie is ook anders. Voor sommigen lijkt het wel alsof je bidt en het gebeurt gelijk. Voor de anderen bid je en duurt het gewoon super lang. Weet je gewoon niet precies hoe dan ook. Heer, hoe gaat het nu doorbreken? Weet je, die antwoorden heb ik niet altijd. Maar wat ik wel weet, is dat Jezus degene is die luistert. Die mee wil komen in onze situatie. En gegarandeerd dat hij situaties vernieuwt. Hoe doet hij op zijn manier? Maar we mogen ons vertrouwen in Jezus niet verliezen. Ik wil afsluiten met een verhaal. Wil je het volgende plaatje doen? Dit verhaal vertelt eigenlijk zo mooi hoe Jezus werkt. Julia's ouders weigerden om met hun dochter naar de kerk te gaan. Of überhaupt om over God te praten. Punt uit. Julia was christen geworden 1 jaar geleden. Voordat ze haar leven aan God gaf, waren haar cijfers op school nauwelijks een voldoende. Haar relatie met haar ouders was slecht. Verschrikkelijk. Ze ging om met drugdealers en met gebruikers. Maar nu was ze christen geworden en waren haar cijfers beter geworden. Ze had een nieuwe groep vrienden gekregen, voornamelijk uit de kerk. En ze bleef ook vaker thuis om thuis te helpen. Bij haar ouders. En Julia dacht op een gegeven moment, zouden mijn ouders de verandering niet zien die ik doormaak? Maar ze had nou nooit een woord gezegd, haar ouders hadden nooit een woord gezegd. En na een tijdje begon ze dingen af te vragen. Hey, mam, zie je niet dat ik veranderd ben? Pap, zie jij het niet? Zijn jullie niet blij dat ik God heb leren kennen? Maar haar ouders zeiden niks. En daardoor was Julia erg ontmoedigd. Ze had nu ook ongeveer al 1 jaar gebeden voor haar ouders. Elke dag. Dat ze een verandering zouden zien. Maar elke keer als ze niks zeiden, werd ze een beetje meer en meer ontmoedigd. En ze begon zelfs te twijfelen of dit christendom wel echt was. Op een zondag was Julia jarig. Ze was vroeg wakker, omdat haar ouders het wilden vieren voordat ze naar de kerk zou gaan. Zij naar de kerk zou gaan. Het ontbijt was gezellig. En 18 kaarsjes brandden in een pannenkoek met leuke versieringen. En toen werd het tijd om haar cadeau te krijgen. Ze kreeg een klein envelopje met een handgeschreven brief van haar vader. En daar stond in. Beste Julia. Lang geleden pleegde mijn broer zelfmoord. Wanneer mijn ouders naar de kerk gingen om de begrafenis te vragen, vertelde de kerk dat ze niet genoeg geld hadden gegeven. En bovendien, zo werd hun verteld, zelfmoord is een zonde. Daar is geen plaats voor om hier te begraven. Mijn ouders zijn sindsdien nooit meer naar de kerk gegaan en ik ook niet. Ik haatte God en religie. Ongeveer een jaar geleden waren je moeder en ik erg bezorgd over jou. Je verkeerde vrienden en je slechte cijfers. We waren helemaal op en we wisten niet meer goed hoe we met je om moesten gaan. Plotseling begon jij te veranderen. En je vertelde ons dat Jezus de reden was. Ik kon het niet aan. Alle herinneringen kwamen terug. En ik was zo boos, verbitterd. Maar de afgelopen maanden ben ik zo anders geweest dat ik besefte dat die verandering die je hebt meegemaakt, die moet wel echt zijn. Ik wist dat je wel iets wilde dat ik ging vertellen. Ging reageren, maar ik was te boos. Dus ik ben hulp gaan zoeken voor mijn woede. En het gaat steeds beter met mij. Dus na veel denken en praten met mijn moeder, met je moeder, hebben we besloten je een cadeau te geven voor je verjaardag, die jou, bij jou zou passen. En ik hoop dat je dit wil ontvangen. We hebben besloten om vanochtend met jou mee te gaan naar de kerk. Ik geloof niet dat je moeder en ik meteen heilig worden. Maar als we maar iets zouden kunnen veranderen, zoals jij bent veranderd door Jezus, dan zouden we echt gelukkig zijn. Liefste papa. Jezus verandert. Hoe die dat doet, is bij iedereen anders. Maar dat evangelie dragen. Amen.
Ja, dat is voor elkaar.